Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het Oude Testament, in het boek Jozua. Daarvan nadert het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem nu als onze schriftlezing Jozua 2, waar Gods woord als volgt tot ons komt. Jozua nu, de zoon van Nun, had twee mannen die heimelijk verspieden zouden, gezonden van Sittim, zeggende: gaat heen, bezichtig het land en Jericho. Zij dan gingen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rahab, en zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Daarom zond de koning van Jericho tot Rahab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en ze had hen verborgen en zeide aldus: er zijn mannen tot mij gekomen, maar ik wist niet van waar zij waren. En het geschiedde, als men de poort zou sluiten, als het duister was, dat die mannen uitgingen, ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jaagt hen haastiglijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar zij had hen op het dak doen klimmen, en zij had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op den weg van de Jordaan tot aan de veren. En men sloot de poort toe nadat ze uitgegaan waren, die hen najaagden. Eer zij nu sliepen, zo klom zij tot hen op het dak. En zij sprak tot die mannen: ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft, en dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is, en dat al de inwoners deze lands voor uw lieder aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren der Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte gingt. En wat gelieden den twee koningen der Amorieten, Sion en Och, gedaan hebt, die op gene zijde der Jordaan waren, de welke gelieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in den hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij den Heere, terwijl ik weldadigheid aan uw lieder gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis, en geef mij een waarteken dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat zij hebben, en dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar: onze ziel zij voor uw lieden om te sterven, indien gelieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden, wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan uw weldadigheid en trouw bewijzen. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en zij woonden op de muur. En zij zeiden tot hen: gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd zullen zijn, en gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar: wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlakendraad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in uw huis, in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broederen en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan zal, zijn bloed zij op zijn hoofd, en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zijn zal, diens bloed zij op ons hoofd, indien 1 hand tegen hem zijn zal. Maar indien gij deze onze zaak te kennen zult geven, zo zullen wij onschuldig zijn van uw eed, dien gij ons hebt doen zweren. Zij nu zeide, het zij alzo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan, en zij gingen heen, en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen, en kwamen op het gebergte, en bleven al daar 3 dagen, totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder, en gingen af van het gebergte en voeren over en kwamen tot Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al wat hun wedervaren was. En zij zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners des lands voor onze aangezichten gesmolten. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de apostel Paulus die spreekt in een zeker verband, 2 Korinthebrief, dat de schrik des Heren ons mogen bewegen tot dat oprecht, tot dat waarzadigmakend geloof, die heilige schrik door geest en woord in ons hart gewerkt. En in de geschiedenis die u voorgelezen is en vanuit onze tekstwoorden willen wij daarbij stilstaan, dan gaat het over een vrouw die door de schrik des Heren bewogen werd tot dat oprecht geloof. En u vindt onze tekstwoorden in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën. En daarvan nader het 11e hoofdstuk. En daarvan het 31ste vers. Hebreeën 11. En daarvan vers 31. Waar Gods woord als volgt tot ons komt. Door het geloof is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als hij de verspieders met vrede had ontvangen. Wij willen in dit avontuur stilstaan bij het geloof van Rachab. We letten ten eerste op de verberging in dit geloof. Ten tweede op de belijdenis van dit geloof. Ten derde op de vrijmoedigheid door dit geloof. En ten vierde op de verlossing uit dit geloof. Onze tekstwoorden spreken ons van het geloof van Rachab. We letten ten eerste op de belijdenis in dit, de verberging in dit geloof. Ten tweede op de belijdenis van dit geloof. Ten derde op de vrijmoedigheid door dit geloof. En ten vierde op de verlossing uit dit geloof. Gemeente, 38 jaar geleden stond het volk aan de grenzen van het land Kanaan. En toen nam Mozes het besluit om 12 verspieders uit te zenden naar het beloofde land, van elke stam een man. En deze 12 verspieders doorzochten het land en kwamen terug te midden van het volk met een goed gerucht aangaande het land. Het was inderdaad een land vloeiende van melk en honing. Het was een zeer goed land. Alleen, zeiden ze, er zijn 7 machtige volken. En we hebben ook zelfs Enaks kinderen gezien in dat land. Reuzen. We waren als sprinkhanen in hun ogen. Wij zullen dat land nooit beërven. Wij zullen daar niet inkomen. Een goed gerucht van het land. Maar een kwaad gerucht van de belofte Gods. Het woord wat hij gesproken had. Dat zij dat land zekerlijk zouden beërven. En 2 verspieders, Caleb en Jozua, die spraken het gerucht niet tegen aangaande die 7 machtige volken. En ook niet van die Enakskinderen. Dat was geen leugen, dat was zo. Die volkeren waren er en die Enakskinderen hadden ook zij gezien. Maar zij spraken van de grootheid van de belofte Gods. De Heere zou hun zekerlijk dat land geven. En ze spraken groot van de waarheid en van de belofte van God. Die 10 gemeenten die spraken van het tastbare, van het zichtbare, van de omstandigheden. En die waren zo bezwarend, ze zouden het land nooit beërven. Maar die 2 die spraken van de waarheid, van het woord en van het werk en van de trouw Gods. En ze zeiden, de Heere zal ons dat zekerlijk geven. En die 10 die dat wantrouwen, het ongeloof voeden, die werden door het volk geloofd. En die 2 werden zelfs met steniging bedreigd, als er nog langer spraken van de belofte Gods. Als we nog langer spraken van de mogelijkheid en van de zekerheid om vanwege de trouw en de waarheid Gods dat land te beërven. Hoe staat dat met uw gemeente op weg en reis naar de eeuwigheid? Hechten wij ook meer geloof aan de wet, aan de onmogelijkheid, aan het tastbare, aan het zichtbare, aan de omstandigheden, aan de hindernissen, de eenachtskinderen van ons ongeloof, van de hardigheid van ons hart, van onze schuld, van onze zonde, die onneembare hindernissen, hechten wij ook daar meer waarde aan, als aan het liefelijk evangelie van Gods vrijmachtige genade, wat de toezegging doet dat de overwinning zeker is, dat er een mogelijkheid is tot behoud, tot zaligheid. De apostel Paulus schrijft er ook in Hebreeën 4, zij hebben niet in kunnen gaan vanwege hun ongeloof. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd. Iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord des evangelies deed hun geen kracht, omdat het met het geloof niet gemengd was. O zeker, we moeten die vijanden niet onderschatten. Die eisende wet die tegen ons getuigt en dat rechtvaardig. Aanklagende Satan die ons wijst op onze ongerechtigheid, de boosheid, de verdorvenheid. Die inwendige verdorvenheid, die oude mens die zich nooit onderwerpt aan de wil en aan de wet van God. Dat zijn niet te onderschatten krachten. Maar als God in Christus een weg bereid heeft, de mogelijkheid ontsloten heeft, in hem de overwinning gegeven heeft en door hem tot ons komt met de liefelijke roepstem, met de nodiging tot behoud, tot zaligheid in en door hem, dan moet u zich wel afvragen, hechten wij ook meer geloof aan die 10 verspieders als aan die 2, Caleb en Jozua. Maar dan schrijft toch de apostel, wij, dat gold ook Caleb en Jozua, wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Het volk moest terug in de woestijn. En ieder die boven de 20 was, die heeft in de woestijn de dood gevonden en is daar begraven. En nu 38 jaar later, nu zijn er weer 2 verspieders gezonden, nu door Jozua, om het land te doorzoeken, om de stad, de vestingstad Jericho, om die bijzonder te bezien. En het volk van Jericho is alert, is waakzaam. Het is een grensstad, het is de poort van het land Kanaan, het is de ingang, een bijzondere stad, die op een bijzondere wijze ook straks zal vallen wat de muren betreft, waarvan ook de buit, al het goed, al het goud, al het zilver, bijzonder geheiligd zal worden voor de dienst van de levende God. Deze stad zijn ze ingetrokken en de inwoners zijn alert. Ze zijn immers een grensstad, ze zijn waakzaam. Het gerucht is doorgedrongen van de komst van het volk van Israël. Ze doorgetogen zijn door de Jordaan en hoe ze in het land zijn aangekomen. En deze beide mannen, hoewel ze zich wellicht op goede wijze vermomd zullen hebben, ze lopen in de gaten en ze worden gezien als Israëlieten. Het wordt aan de koning bericht, die stuurt zijn soldaten uit. Maar deze beide mannen worden verborgen door Rahab, die een huis op de muur heeft, een herberg op de muur heeft. Het woord wat gebruikt wordt voor Rahab, haar bijnaam, dat kan vertaald worden met waardin, maar de verklaarders wijzen erop. Het kan ook verklaard worden, zoals het ook hier door de kanttekenaren, door de statenvertalers vertaald is en door de kanttekenaren ook toegedicht wordt, dat zij een hoer was. Verschillende apostelen geven er ook getuigenis van. En ook in dit boek wordt het telkens weer genoemd. Een vrouw dus die leefde in zonde. In ieder geval geleefd had in openbare zonde. Dat is toch onbestaanbaar dan wat we hier lezen in Hebreeën 11. Als we die geloofsrij zien van degenen die hier genoemd worden. Een Abel, een Henoch, een Noach, een Abraham, een Isaac, een Jacob, een Jozef. Als er ook één vrouw tot nog toe genoemd is, Sara, de vrouw van Abraham, de vader aller gelovigen. En dan volgt naar Jozua, volgt Rahab, de hoer. Dat is toch even wonderlijk. Deze volgorde, deze onderscheiden namen, deze zeer verschillende personen, is het geen beeld straks van de zaligheid. Dat ze zullen komen van het oosten, van het westen, van het noorden en van het zuiden. Dat ze zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En dat ze één lofzang zullen aanheffen. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Maar dat kan toch geen mens uitdenken, gemeente, dat in deze rij van Hebreeën 11, als mensen dat hadden moeten schrijven, wie er ook in gestaan had, maar toch zeker geen Rahab. Die op de muur van Jericho woont. Een waardin, een hoer. En dat zij ook in deze rij geschreven staat. Te midden van die grote namen die de werken Gods hebben mogen vertellen. Die de vruchten der genade op een rijke, overvloedige wijze hebben mogen laten zien in hun handel en in hun wandel. En nu staat er ook Rahab daaronder. Een Kanaanitische, een vrouw die onder de vloek lag. Waar de verbanning over uitgesproken was. Ze was een inwoneres van Jericho. En ze had er ook alle reden toe gegeven. En dan ook nog maar met zo'n levenshandel. Met zo'n levenswandel. Ja, dan past toch wel met de dichter te belijden. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijf. Maar er heeft bij deze vrouw een ingrijpende verandering plaatsgevonden. Een wedergeboorte. Door het woord, door de kracht van de Heilige Geest. Hoe is dat gebeurd? Het is gebeurd door het gerucht van het woord van God. Van de grote werken die ze van hem gehoord heeft. En de schrik is niet alleen om haar hart, maar ook zodanig in haar hart geslagen. Dat er een verbinding gekomen is door de kracht van geest en woord. Met de God van het woord. En met het volk van hem. Wat op weg is naar de stad Jericho. En waaraan kunnen we nu weten, gemeente, of we het waarzaligmakend geloof deelachtig zijn? Dat kunnen we weten, zo zegt de Heer Jezus. Als hij spreekt over die gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien, dan is het kenmerkende onderscheid van het waar, van het oprecht zaligmakend geloof met de andere vormen van het historisch, van de tijd, van het wondergeloof wat genoemd wordt. Namelijk dit. Dat het oprecht waar zaligmakend geloof vrucht dragend is. Aan de vruchten kent men de boom. Dat is het onderscheid waartoe Johannes de Doper oproept. Breng dan vruchten voort ter bekering waardig. Dat is ook het onderscheid wat de zaligmaker ook uitdrukkelijk tekent telkens weer. Als een appelboom, gemeente, in het najaar zwaar van de vruchten van de appels de takken naar beneden doet buigen, dan zou u toch wel een dwaas zijn als u met een spa gaat graven bij de stam om toch te zien of er wel een wortel aan zit aan die boom. Dan zou u toch wel ver weg zijn met uw verstandelijke vermogens als u nog gaat twijfelen of die boom wel levend is. Het bewijs is overtuigend, de vrucht. Deze vrouw had geen praatgeloof, had geen redeneergeloof, had geen gevoelsgeloof, maar had een daadgeloof. Het geloof waarvan de zaligmaker spreekt, zalig zijt gij als gij niet alleen hoort, maar als gij ook doet. Een daadgeloof had ze. Het kwam openbaar in de daad. Het kwam openbaar in de vrucht. Het oprecht, waar zaligmakend geloof is vruchtdragend, onderscheiden 30, 60 of 100-voudige vrucht. Maar het openbaart zich in de vrucht. En dat toont ze door die beide verspieders te verbergen. Ze verbergt ze onder het vlas, wat op haar dak ook te vinden is. En de koning zoekt, zij zendt ze soldaten, die kloppen op de deur. En die zeggen, brengt die beide mannen uit, die bij u verblijven. Want ze behoren bij het volk der Joden. En dan staat er in Hebreeën 11, gemeente, door het geloof, zo staat er, is Rachab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Door het geloof heeft ze dit gedaan. Ja, wacht even. Zo zegt u, ze heeft toch gelogen? Dat is waar, ze heeft gelogen. Daar kan ik verschillende dingen van zeggen. Het was niet haar bedoeling om te liegen, maar het was haar bedoeling om de verspieders te verbergen. Dat die niet door het zwaard gedood zouden worden. En daarom loog ze. Het was geen leugen om haar bestwil, maar het was een leugen vanwege de liefde tot het volk van God. Een leugen vanwege de siddering voor de majesteit en de grootheid Gods. En dan staat er ook in de belijdenis, en dat is ook naar de schrift, dat onze beste werken, dat is de oefening van het geloof, dat zijn onze beste werken, die zijn onvolkomen en die zijn met zonde bevlekt. En dan zou ik ook nog op willen merken, gemeente, in Hebreeën 11, daar staan onderscheiden personen getekend. En we kennen hun geschiedenissen. We kennen de geschiedenis van Abraham, de geschiedenis van Noach. We kennen de geschiedenis van Jacob, van Isaac, van Jozef. Het zijn mensen met gebreken en met zwakheden. De geschiedenis van Sara. Sara, als God spreekt van de belofte ten leven, toen heeft ze gelachen, daarna heeft ze gelogen. Ze heeft een dwaalweg bewandeld door Hagar aan haar man te geven. Maar hier in Hebreeën 11 staat, door het geloof heeft ze hem getrouw geacht die het beloofd had. En hier staat ook van Rachab, door het geloof. Er wordt niet gesproken van haar liegen, maar er wordt gesproken van het werk Gods in haar leven. Hebreeën 11 is een verslag van de grote daden Gods die de Heere gewerkt heeft in het hart van een ellendig, verloren zondaar en zonderes. En dat is duidelijk, gemeente, dat als we iets mogen kennen van het waar zaligmakend geloof, dat tekent dat de schrift aan. Wat zouden wij veel zonden en zwakheden en gebreken weten aan te wijzen van de mensen die hier genoemd worden. Ja, maar wacht eens even, Jacob, en wat heeft hij allemaal niet misgedaan? En Abraham heeft ook nog wel eens dwaalwegen gehad. Maar let op wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest, die schrijft alleen dat goddelijk genadewerk op. Door het geloof. En al dat andere, gemeente, dat is in de zee van eeuwige vergetelheid weggeworpen. Dat is verzoend, dat is weggenomen. Dat is met het vlees in het graf gegaan. Maar het goddelijk genadewerk, dat wordt genoemd. En dat wordt geroemd en dat blijft over. Door het geloof, zo staat er, Rachab de hoer. Ze staat er in haar afkomst. Ze wordt getekend in haar eertijds. Maar ook in dat wonderenwerk Gods, die in haar dat oprecht waar zaligmakend geloof gebracht heeft, waardoor ze ook tot deze vrucht gekomen is, om uit de hartelijke verbinding met het volk van God, het levensgevaar, want denk erom dat het leven niet waard geweest was als de koning haar hierop betrapt had. Het levensgevaar die beide verspieders verborgen heeft. En dat heeft ze gedaan door het geloof in de grootheid, in de almacht Gods. Daar doet ze getuigenis van. Want ze woont bovenop die dikke muren die zo breed waren, zo hoog waren, dat er huizen op gebouwd konden worden. Maar die muren zijn voor Rachab niets waard. Die muur van Jericho, die is al lang voor haar gevallen. Vanwege de majesteit en de grootheid Gods. En het geloof in zijn goddelijk werk zijn die muren van Jericho voor Rachab al gevallen. dat fundament is er kwijt. Daar verwacht ze het niet van. Zoals de inwoners van Jericho zich daar nog bevende achter verschuilen. Maar het heeft voor haar geen kracht, geen sterkte meer. Geen vertroosting, geen bescherming meer. Ze is dat oude fundament kwijt door het geloof. Is dat niet wonderlijk, gemeente, als u let op de afkomst van deze vrouw? Een Kanaanitische. Als haar leven samengevat wordt in de naam hoer. Als de woonplaats Jericho is. Als alles tegen haar getuigt. Maar er zijn twee apostelen. De apostel Paulus, die ze hier noemt in de Hebreeënbrief door het geloof. En de apostel Jacobus, die stelt er gelijk met Abraham in zijn brief. Als hij voorbeelden zoekt om duidelijk te maken dat de gelovige gerechtvaardigd wordt door de vruchten. Dat de vruchten het bewijs zijn van de rechtvaardiging des geloofs. Abraham is er niet gerechtvaardigd geworden uit zijn werken. En er wordt direct ook Rachab genoemd. Abraham, de vader aller gelovigen. En Rachab wordt dan genoemd door de apostel Jacobus. Ook als een duidelijk bewijs van de rechtvaardiging door het geloof. Wat tegelijkertijd de werken van de heiligmaking voor het leven ter dankbaarheid voorbrengt. Een oud-testamentische prediking, gemeente, een krachtig bewijs. Van de boodschap ziet hij ontvangt de zondaars en eet met hen. In de tweede plaats dan spreekt ook de tekst van de belijdenis van het geloof. Ze doet belijdenis. Zou je niet jaloers worden op deze vrouw? Waarvan ze spreekt, waar ze getuigenis van geeft. Ze had geen Bijbel in huis, zoals u en ik. Ze heeft geen godsdienstige opvoeding gehad. Ze heeft nimmer de catechisatie gevolgd. Ze heeft geen voorbeelden om haar gezien en gehoord van godzaligheid. Maar ze spreekt over de smelting van het hart. Ze gaat deze mannen onderwijs geven, die beide verspieders. Ze hoeven niets te zeggen. Ze hoeven zich niet te verklaren. Ze hoeven niets te vertellen over de grote werken van de God van Israël. Ze zouden het niet kunnen verbeteren. Wat deze vrouw hier naar voren brengt, door het gerucht wat ze gehoord heeft, de tijdingen die haar bereikt hebben, aangaande de grote werken Gods. Ze hebben tevoren een gesmolten hart gehad, deze Israëlieten, vanwege die 7 machtige volken en vanwege de eenachtskinderen. Maar nu horen ze dat de harten van de inwoners van Jericho gesmolten zijn, dat ze met vrees bezet zijn, dat ze met grote schrik bevangen zijn vanwege de macht en de grootheid van de God van Israël. En deze Rachab doet er getuigenis van. Ze horen van de uitleiding uit Egypte. Ze horen van de doortocht door de Rode Zee. Hoe de Egyptenaren omgekomen zijn. Ze horen van de overwinningen op die machtige koningen van Sion en Och. Vrouw vertelt het allemaal zomaar. En ze horen van de deugden Gods. Eigenschappen vermeldt ze. De onmededeelbare eigenschappen, de eigenschappen die goddelijk zijn, zoals de alwetendheid en de alomtegenwoordigheid. Want uw lieder God is een God boven in de hemel en ook beneden op de aarde. Daar geeft ze getuigenis van. Gesmolten hart, gemeente. O, als Gods heilige wet gaat spreken, dan smelt ons hart. Kent u daar ook zulke tijden en ogenblikken van, door die eisende wet, door die volkomen rechtvaardigheid die geëist wordt. Dat ons hart smelt onder de aantijgingen, de terechte beschuldigingen van de macht van de vorste duisternis. Ja, dat we zo'n gesmolten hart hebben, zoals de catechismus ons voorhoudt, omdat we tegen al Gods geboden zware menigmaal gezondigd hebben, geen daarvan gehouden hebben en nog steeds tot alle boosheid geneigd zijn. Maar kijk, als dan die meerdere Jozua, de zonen Gods, in het evangelie oplicht. Als hij dan bekendgemaakt wordt in zijn almachtige kracht, in zijn volkomen gerechtigheid, in zijn gewilligheid, in de sterkte van zijn hartebloed, kijk, dan smelten alle vijanden en wordt ons hart verkwikt en vertroost, ontvangen we onderwijs in de leer der zaligheid. Deze mannengemeen horen daar op het dak, waar ze verborgen waren onder de vlagstoppelen van de grote werken Gods, uit de mond van deze vrouw. O, wat heeft dat volk vaak gemurmureerd. Wat hebben ze vaak getwijfeld. Wat zijn ze vaak in opstand gekomen. Terwijl al die wonderen aanschouwd waren. Dat ze gezien hebben de wonderen van de Allerhoogste. En deze vrouw, die beeft ervoor, die siddert ervoor. En die doet daar belijdenis van. Ze spreekt van de grootheid en de majesteit van God. Kent u die eigenschappen ook? Houdt u daar ook rekening mee? Met de alwetendheid, met de alomtegenwoordigheid Gods, waar deze vrouw belijdenis van doet, getuigenis van geeft. O, de fariseer, die hoort het woord en die behoudt zijn gerechtigheid en heeft daar voldoende aan. De schriftgeleerde, die hoort de schrift en die klampt zich vast aan zijn kennis en heeft daar genoeg aan. De oppervlakkige hoorder, die behoudt zijn gerechtigheid, zijn redenering, zijn verontschuldiging en zijn tegenwerping. Maar Rachab raakt alles kwijt. De muur vertroost en verkwikt er niet. En de werken Gods, die verschrikken haar zodanig dat ze tot deze belijdenis ook komt. Ze is alles kwijt, alle schadendrekkracht om de uitnemendheid van Christus Jezus, van de kennis, van de grootheid en de majesteit Gods. En ze verbergt deze beide mannen en ze weet nog niet van de barmhartigheid en van de goede tierenheid. Maar ze geeft zich als het ware onvoorwaardelijk over vanwege de grootheid Gods. Bij Jericho hoort ze niet meer. En bij Gods volk durft ze zich niet te rekenen. En toch deze verberging die ze doet door het geloof. Want in de derde plaats dan spreekt ook de tekst van de vrijmoedigheid door het geloof. Ja, waar moet ze die vrijmoedigheid nu vinden, gemeente? Niet in haarzelf toch. Er is toch geen enkele reden om vrijmoedig tot God te naderen. Om een gunstbewijs, om een blijk van zijn barmhartigheid te vragen. Geen enkel lichtpuntje toch in haarzelf. Totaal niet. In haar afkomst niet. In haar leven niet. In haar woonplaats niet. Totaal niet. Daar ligt ook geen vrijmoedigheid in. Wat zijn we ook vaak van die zoekers om redenen te vinden om vrijmoedig tot God te naderen in onszelf. Als we nu maar een weker hart zouden hebben. Als we nu maar hartelijker konden wenen. Als we nu maar inniger konden bidden. Als we maar meer ontdekt waren aan onze zonden en schulden, zo zoeken wij allerlei redenen. Als we dat nu zouden hebben, ja, dan zouden wij wel vrijmoedig tot God kunnen naderen. Op grond waarvan? Op grond van onze schuldontdekking, die alleen maar verschrikking met zich meebrengt. Op grond van wat tranen, die zo erop gedroogd zijn. Op grond van wat gevoeligheden, dat kan toch nooit de kracht zijn in het gebed. Dat kan toch nimmer de vrijmoedigheid geven. Kijk, wat doet deze vrouw, gemeente? Zij zoekt haar vrijmoedigheid in het werk des Heren in haar. Ze zegt, ik heb in u weldadigheid gedaan. En ze heeft verklaard waarom ze deze weldadigheid gedaan heeft. Vanwege de grootheid Gods. Vanwege de heerlijkheid van zijn werk. Ze heeft zijn eigenschappen, zijn deugden beleden van alomtegenwoordigheid en alwetendheid. Nee, ze doet niet als de fariseer die zijn eigen werken en gerechtigheden roemt. En meent zo dat hij behouden zal worden. Maar ze doet even als Hiskia, die ook op zijn aanvankelijk sterfbed zegt, gedenk, Heere, dat ik voor uw aangezicht gewandeld hebt en wat goed is in uw ogen gedaan hebt. Dat wil zeggen, verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Gedenk aan uw eigen werk, wat u in mijn hart gelegd hebt. En ze doet bovenal een beroep op de naam des Heeren. Als die eed maar gezworen wordt. Als deze mannen nu maar een eed uit willen spreken, als ze de naam van de God van Israël zullen aanroepen en belijden. Dan krijgt ze vrijmoedigheid vanwege deze naam. En daar doet ze dan een beroep op. En dan vraagt ze, gemeente, het is toch onbegrijpelijk als u dat leest. Ze vraagt, mijn vader, mijn moeder, mijn broeders, mijn zusters en alles wat ze hebben. Wat een vrijmoedigheid heeft deze vrouw. Wat heeft deze vrouw een grote gedachte van de barmhartigheid en van de goedheid Gods. Onbegrijpelijk toch. Dat ze zo durft te vragen. Als die naam er aangeroepen wordt. Die naam des Heren. Als ze de eed maar zullen zweren. Wilt u dan niet alleen aan mij. Ze spreekt dus niet over een man. Maar ze spreekt over vader, over moeder, over broers en zusters. En alles wat ze hebben. En ze krijgt geen afwijzing, gemeente. Ze krijgt geen afwijzing. Die verspieders die zeggen niet, nu ja, Rahab, we zullen zien wat we voor u kunnen doen, maar ja, verder kunnen we niet gaan. Wie zijn uw vader en moeder eigenlijk? Zijn het ook mensen die de Heere vrezen? Wie zijn uw broers en uw zusters? Is er ook wat goeds van te vertellen? Nee, deze vrouw heeft zulke vrijmoedigheid dat ze vraagt voor haar gehele familie. En ze krijgt geen afwijzing. Integendeel. Ik heb wel eens een kind van God horen zeggen, gemeente, ik had wel meer gekregen als ik meer gevraagd had. Had ik wel meer gekregen. Dat deze vrouw hier genoemd wordt door het geloof. En dat ze zo'n beroep doet. En dat ze geen afwijzing ontvangt. Maar dat deze verspieders ook deze vrijmoedigheid aanvaarden. En dan ook duidelijk afbakenen. En zeggen, als ze maar in dit huis zijn. In uw woning. Dan moeten ze erin blijven. Wat er ook plaatsvindt, hoe lang of het ook duurt, wat er ook gebeurt. Maar ze moeten in de woning blijven. Zodra ze buiten de woning gaan, dan is hun bloed op hun eigen hoofd. Maar als ze in de woning van u blijven, dan zullen ze behouden zijn. Want als er dan iets gebeurt, dan is dat bloed op onze hoofden. Wat een vrijmoedigheid, gemeente. Zou het niet voor ons tot aansporing moeten dienen? Wat hebben wij weinig te doen met onze naasten? Wat hebben we misschien wel weinig te vragen voor onze huisgenoten? Maar wat had deze vrouw een liefde tot God en ook een liefde tot de naaste. Ze dacht niet, als ik nu maar behouden mag zijn, als ik nu maar gered word, nu ja, mijn familie, dan zullen we wel zien hoe of dat afloopt. Nee, die zorg. Oh, we kunnen toch niet de grote gedachte van God hebben als u deze geschiedenis ziet? Dan kunnen we toch nooit te groot van hem denken. Nooit te groot van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid. Zodat ons hart gaat smelten, zodat we leren beven en sidderen in geestelijke zin. Maar toch ook niet te groot van zijn barmhartigheid, goede tierenheid en genade. Barmhartig is de Heere. Ja, langmoedig en zeer genadig. Zo'n plaats, zo'n leven, zo'n afkomst en zo'n vrijmoedigheid. En niet beschaamd uitgekomen. Ze pleit op de barmhartigheid God, zoals de dichter dat ook doet in Psalm 25, het derde vers. Wat we eerst met elkaar gaan zingen. Denkt aan het vaderlijk meedogen, Heere. Waarop ik bidden pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u. Van eeuwigheid, het derde vers van Psalm 25. Thank you. vierde plaats, gemeente, ook de verlossing uit dit geloof. Ze wordt niet beschaamd. Er is blijdschap in de hemel over ene zondaar die zich bekeert, die voor God liet buigen. En de Heer wordt door haar groot gemaakt, wordt door haar verheerlijkt. Een gesmolten hart vanwege zijn rechtvaardigheid. Een heilige vrijmoedigheid vanwege zijn barmhartigheid. Ze denkt groot van hem in zijn goddelijke deugden en eigenschappen. En ze geeft haar belijdenis van. Dan zeggen die mannen, gemeente, ze moet dat scharlakenkoord, dat zeel waaraan deze mannen neergelaten zijn, dat moet ze aan haar venster binden. Zodra straks de kinderen Israëls oprukken, dan moet ze dat scharlakenkoord aan het venster binden. Als een bewijs dat daar haar woning te vinden is. Als een belijdenis van het werk wat ze verricht heeft door het geloof. Deze beide mannen in de middellijke weg behouden en ook uitgelaten uit het venster, uit de stad. En dat scharlakenkoord, dat is een bewijs van de keuze die ze gemaakt heeft. Van de liefde tot God en van de liefde tot zijn volk. Scharlaken doet ons denken aan de woorden van de profeet Jesaja: al waren uw zonden als scharlaken, al waren ze rood als karmozijn. Zo'n bloedrood snoer aan het venster gebonden. Een levende, een verbinding, een krachtige getuigenis van de verbinding met het volk. Die muur zo dik, gemeente. Ze woonden nog boven op die muur. Maar haar kracht lag in dat zeel, in dat touw, dat scharlakenkoord wat gebonden was aan het venster. Als een sprekend getuige van de verbinding met God en met zijn volk. De verspieders waren weg, die waren teruggekeerd. En alles werd weer stil in Jericho. Maar het scharlakenkoord, dat hing er aan het venster. Als een krachtig getuigenis van de verwachting van deze Rahab. Ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De stad werd klaargemaakt voor de strijd. Maar het scharlakensnoer, dat hing aan het venster. En straks komt het volk, dat trekt rondom die stad. Die wonderlijke strijd die ze daar gevoerd hebben. Rahab en al de haren in die woning. De deur dicht. Het snoer aan het venster. En dan die wonderlijke rondgang rond de stad. Eerste dag. De tweede dag. Er lijkt niets te veranderen. De derde dag. Tot 6 dagen toe. Dat het volk zwijgende rondom die stad gaat. Er gebeurt totaal helemaal niets tot de 7e dag. Als de bezuin langzaam blaast en het volk juicht, dan stort de muur in. Alleen dat ene stuk van de woning van Rahab te hoor, met dat scharlakensnoer aan het venster, dat blijft staan. Dat wordt niet vernietigd door de majesteit en door de grootheid Gods. Door het geloof, gemeente, wat ontvangt dan deze vrouw? Ze heeft gevraagd om haar leven. En ze heeft gevraagd om het leven van haar familie. En ze wordt apart gezet buiten het leger van het volk van Israël enige tijd. Ze komt uit het heidendom. Ze is een onreine. Maar later wordt ze in de stammen van Israël opgenomen. Dan krijgt ze een man, Salmon. Een vorst uit de stam van Juda. Daar trouwt ze mee. Plaats onder de geslachten van Israël, onder het geslacht van Juda. Uit het huwelijk wordt Boas geboren, die we straks ook in het boek van Rut tegenkomen. Ze krijgt niet alleen een man uit de stam van Juda, ze krijgt ook zelfs een plaats in het geslachtsregister van de Christus. Ze is één van de moeders die straks de zaligmaker zullen voortbrengen naast Bathseba. Naast Tamar, staat ook Rahab de hoer, te midden van al die vrouwen die genoemd worden. Dat straks uit de maagd Maria, de zaligmaker, geboren zal worden. Het woord vlees zal worden. Ontvangt deze vrouw niet veel meer als dat ze gevraagd heeft? Ach, dat ontvangt toch iedere zondaar. Die door Gods genade werkelijk leert buigen. Die als een boetvaardige beroep mag doen op de barmhartigheid. Die in heilige vrijmoedigheid, ondanks een eisende wet, een aanklagende Satan, een beschuldigend geweten, het nochtans des geloofs oefent en komt tot een volkomen borgen zaligmaker, Christus Jezus. Dan zegt toch de schrift, hetgeen geen oog gezien, geen oor gehoord, hetgeen in het hart van de mens niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Dan zegt toch de psalmdichter, hoe groot is het goed wat gij hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. O, zal het loon niet onuitsprekelijk groot zijn voor al degenen die in boetvaardigheid leren buigen voor de koning der koningen. Die in heilige vrijmoedigheid een beroep doen op zijn barmhartigheid, op zijn genade. Te komen op de nodiging van het liefelijk evangelie. Zie Rahab, gemeente, een voorbeeld toch voor u en voor mij. De Heilige Geest tekent ze door de apostel Paulus aan en geeft ze hier een plaats in dit geslachtsregister. Die volgorde, gemeente, die namen die er staan, en dan zo ineens Rahab ertussen. Onbegrijpelijk toch. Maar dan zegt de apostel straks in het 12e hoofdstuk, daar we dan zo'n wolken der getuigen rondom ons hebben liggende. Tot onze aansporing, tot onze onderwijzing, tot onze moedgeving, tot onze vertroosting. Zo'n wolk der getuigen. Een Abraham, een Noach, een Jacob, een Sarah, een Rahab. De geschiedenissen kennen we. We hebben ze gehoord, gelezen al menigmaal. Maar ze zijn getuigen van de grootheid, van de genade Gods, van zijn barmhartigheid. Laat ons dan afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. Laat ons dan zien op die overste leidsman en voleinder des geloofs, Christus Jezus. Die zichzelf overgegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zo weinig gehoord, gemeente, deze vrouw. Wij hebben het woord, de schrift. Wij hebben het profetische, het apostolische getuigenis dat ze hier vast is. Gij doet wel, als gij daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichtte en die morgenster Christus Jezus opga in uw harten. We hebben de belijdenisgeschriften. We hebben onze opvoeding, onze onderwijzingen die we ontvangen hebben. Hoe menigmaal verkeerd onder de bediening der verzoening. En dan zo'n vrouw, zo weinig wat dat betreft gehoord. En toch zo'n kracht gedaan. Zo'n gesmolten hart onder de rechtvaardigheid. Zo'n heilige vrijmoedigheid vanwege de barmhartigheid. De naam Rahab, gemeente, betekent wijd en ruim. Wel, deze vrouw heeft wijd en ruim in de zonde, in de ongerechtigheid geleefd. De boosheid geopenbaard. Maar ze heeft ook wijd en ruim getuigd van de God van barmhartigheid en van genade. Een krachtige getuige van de grootheid van Gods barmhartigheid. En het snoer van de liefde, het snoer van de hoop, het snoer in het geloof gebonden aan het venster van haar woning. O, kent u ook zo'n snoer aan het venster van uw hart gebonden wat uitgaat. Tot de levende God aanhoudend en volhardend. Zegt de zaligmaker niet in het Nieuwe Testament tot onze waarschuwing dat de hoeren en tollenaars zullen voorgaan. In het koninkrijk van God, hoeveel de Israëlieten die de doortocht door de Rode Zee hebben aanschouwd, die onder de wolkolom hebben gewandeld, die onder het vuur, onder het licht van de vuurkolommen hebben verkeerd. Die achter de ark door de woestijn zijn gegaan. Zijn in hun zonden gestorven. Zoveel aan toe betrouwd. En deze Rahab, een plaats te midden van het volk. Een plaats in het geslachtsregister van de koning der kerk. Een plaats in het hemels heiligdom. Om zijn naam eeuwig de lof, de eer en de aanbidding te geven. Ach, ziet u uw afkomst? Zien we onze naam? Zien we ons leven wat achter ons ligt? Zien we ons bezit van zonde en schuld? Dan is er geen enkele reden tot vrijmoedigheid. Maar zien we het evangelie, het al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geborene zoon gegeven heeft, omdat een ieder die in hem gelooft. Zien we die gezegende naam. Zien we de kracht van het bloed. Zien we de uitnemendheid, de volkomenheid, de almachtige kracht en de gewilligheid van Christus Jezus. Die het gezegd heeft, komt herwaarts tot mij. Dan zegt een apostel, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En dat dan, gemeente, dat slaat terug op die barmhartige hoge priester, die ons getekend wordt als zittende aan de rechterhand des vaders, zijn goddelijke natuur. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, maar die ook getoond wordt in zijn waarachtige menselijke natuur, die zijn broeder in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde, die medelijden heeft met onze zwakheden. En als dan de apostel hem zo getoond heeft, in zijn goddelijke majesteit, maar ook dat hij wetenschap heeft van onze noden, van onze zwakheid, van onze ellendigheid. Laat ons dan zien op hem. Dus daar is de grond, de oorzaak van uw vrijmoedigheid, niet in uzelf. Met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid zouden mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Amen.